Je wilt je boodschap overbrengen naar je doelgroep. Je hebt de argumenten en de cijfers om je doelgroep te overtuigen. Alles logisch op een rijtje. Maar toch lukt dit niet. Hoe kan dat nou? Het klinkt heel simpel. Mensen zijn namelijk helemaal niet zo rationeel. Of zoals onze gast van vandaag zegt, je wil mensen raken in het onbewuste brein. En dat doe je niet alleen met logica. Jens van der Welen is communicatieadviseur en taalstratege. Hij zet taal in om het denken en doen van mensen te veranderen. En gebruikt daarbij woorden die werken. Woorden die plakkracht hebben. De klimaatcrisis gaat hem aan het hart. En hij zet zich onder andere in voor maatschappelijke transitie naar een duurzame en een rechtvaardige samenleving. Met zijn 10 jaar aan ervaring in de maatschappelijke verandercommunicatie neemt hij ons mee in de wereld van storytelling, narratief en transitietaal. Wat dat is en hoe dat ook voor jou kan werken, daarover ga ik in gesprek met Jens. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Kompot, de communicatiepodcast van Babbage Company. Welkom Jens, leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja. Hey, jij houdt je bezig met transitietaal. Dat integreerde ons enorm. Kun je vertellen wat dat is en hoe je daar zo bij gekomen bent?
Ja, transitietaal is de taal die helpt om transities te versnellen. En transities, dat zijn de grote maatschappelijke veranderingen die we op dit moment meemaken. Zoals de energietransitie, de eiwittransitie, de mobiliteitstransitie. Tientallen transities waar we nu in zitten. En wat ik me afvraag is welke, of waar ik naar zoek, zijn de woorden die werken om mensen mee te nemen in die transities, om draagvlak te bouwen, duurzaam draagvlak, en groen gedrag te stimuleren.
Ja, dat gaat dus eigenlijk ook over gedragsverandering, begrijp ik.
Ja, het gaat eigenlijk om mensen anders te laten doen. En wat daarbij helpt is ook mensen anders te laten denken. Dus mensen anders te laten kijken naar de werkelijkheid. En hoe we kijken naar de werkelijkheid, daarbij speelt taal een heel belangrijke rol.
Ja, nog steeds aan taal. We zeggen natuurlijk beeld is in deze maatschappij heel erg dominant. Maar ja, taal is natuurlijk wel van oudsher ook een van de krachtigste middelen die we als communicado's tot onze beschikking hebben. En daar begint het eigenlijk mee.
Ja, dat is een van de belangrijkste instrumenten in onze koffer. En dat is ook niet zo gek trouwens als je bedenkt dat mensen de hele dag niks anders doen dan taal gebruiken. We doen het nu ook.
Ja.
Mensen praten met elkaar. We delen berichtjes via social media. We lezen artikelen, eigenlijk alles bestaat uit taal en dat vormt hoe wij kijken naar de wereld.
Ja, en daarom heb je het over woorden die werken, want er zijn ook woorden die niet werken?
Ja, die heb je ook, dat echte jargonwoorden of heel abstracte taal, woorden die heel ver afstaan van het dagelijks taalgebruik, die helpen niet om mensen mee te nemen in transities. Als je op straat gaat staan en je gaat vragen wat betekent biodiversiteit, dan weet meer dan de helft heeft geen idee waar je het over hebt. Dus als je dat soort woorden gebruikt, dan werken die niet om mensen mee te nemen.
Nee, dus je moet terug naar woorden die echt werken, die mensen gelijk pakken. Wat jij zegt, die plakkracht hebben.
Ja, en dat zijn vaak woorden die je kan zien, dus die tastbaar zijn of die je kan vastpakken.
Ja.
En daarbij kunnen metaforen een belangrijke rol spelen. Dat voorbeeld van biodiversiteit. Dat is best lastig, maar als je de metafoor gebruikt van een blokkentoren, van zo'n Jenga-toren, die zie je meteen voor je. Al die blokjes in die toren, dat zijn de dieren en planten om ons heen. En hoe meer blokjes je eruit haalt, dat is eigenlijk wat we nu aan het doen zijn, hoe groter de kans dat die toren instort. Dus wat we vooral moeten doen, is biodiversiteit herstellen. Wat betekent dat dan? Vooral zorgen dat er niet nog meer dieren en planten uitsterven.
Ja, precies. Dus je toch met woorden, die maken een bepaald beeld en dan heb je een woord dat plakkracht heeft.
Ja, dat helpt er enorm bij. Nou, niet alleen de woorden die je kan zien, maar ook woorden die je kan voelen. Woorden die je aansluiten bij wat mensen al kennen. En woorden die vaak herhaald worden. Dat zijn allerlei elementen die bijdragen aan de plakkracht.
Ja.
En met plakkracht bedoel ik vooral dat mensen het makkelijk kunnen onthouden. Dus het plakt vast aan hun brein.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat je die woorden zelf gaan gebruiken, zodat het verder verspreidt.
Ja, dus dan krijg je eigenlijk dat het een nieuwe dimensie krijgt, omdat mensen het gewoon tot hun eigen idioom hebben omgevormd en meenemen en dat weer uitstralen naar anderen.
Ja, zo'n metafoor die kan snel overgenomen worden door anderen en dan hangt het niet meer af van je eigen communicatiemiddelen, maar dan gaat het vanzelf een eigen weg in de samenleving.
Ja, dus ook voor communicatieprofessionals is heel belangrijk om te gaan zoeken naar dat soort woorden, om je boodschap dus echt die plakkracht te geven.
Ja.
En dat is denk ik ook een kwestie van een beetje experimenteren. Of is het heel erg makkelijk om dat van tevoren te bedenken?
Nou, het vinden van de juiste woorden, dat is niet altijd makkelijk. Het vraagt een bepaalde open blik ervoor. En het vraagt vooral een goed oor. Dus goed luisteren naar welke metaforen er al gebruikt worden. Mm-hmm. Welke taal mensen gebruiken. Dus dat is een belangrijk deel van wat ik doe als taalstrategisch, vooral luisteren.
Ja, want hoe ben je daartoe gekomen? Want je was werkzaam als communicatieadviseur en daar ontdekte je die plakkracht, die transitietaal, de werking daarvan? Of?
Ja, nou, ik ben ooit afgestudeerd in politiek debat. Dat was een best wel bijzondere specialisatie.
Dat is alleen maar bezig nu.
Het politieke debat. Nou, wat ik heel interessant vind is hoe politici proberen hun achterban te overtuigen. En dat daarvoor gebruiken ze taal in het politieke parlementaire debat.
Ja.
Maar ook in de media en op social media. En in die master onderzocht ik de retorica. Dus welke technieken gebruiken zij nou? Welke retorische technieken om overtuigend over te komen?
Ja.
En daar leerde ik voor het eerst over frames en het effect van taal op denken en op doen.
Ja.
Daarna ben ik gaan werken bij Emma. Dat is een bureau gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken en overheidscommunicatie. Toen was ik niet zo dagelijks bezig met die frames en taalstrategie. Eigenlijk tot ik ben gaan werken bij Nieuwe Wending. En dat is een bureau gespecialiseerd in gedragsverandering.
Aha, ja.
Waar ik heel veel leerde over de psychologie. Hoe gaan mensen om met veranderingen? Wat gebeurt er dan in hun hoofd, in hun brein? Maar er was bij mij altijd nog iets aan het knagen. Want ik was met die maatschappelijke vraagstukken bezig, met die psychologie. Mm-hmm. Maar ik wilde eigenlijk wel terug naar die taal waar ik ooit in ben afgestudeerd.
Ja, mooie link. Ja,
en op een gegeven moment zag ik die drie dingen voor me. Dus als ik nou bezig kan met die transities, de maatschappelijke kant, met de psychologie en met de taal. Zag ik het woord transitietaal voor me. Dat is eigenlijk wat we nu nodig hebben. En waar ik denk aan bij te kunnen dragen met wat ik hiervan weet.
Mooi, dus je hebt je eigen plakkrachtwoord gevonden in die transitietaal.
Nou ja, ik merk wel dat het enige plakkracht heeft. Dat mensen het gaan overnemen en dat ik het voorbij zie komen op LinkedIn zonder dat het over mij gaat. Helemaal prima.
Ja.
Dus dat geeft wel aan dat het bij mensen resoneert.
Mooi, ja. En ik denk dat we het ook zeker nodig hebben. Nou, leuk om daar verder op in te gaan. En dat is misschien een brug naar onze eerste stelling.
Ja.
Een sterk narratief is essentieel voor gedragsverandering in een transitietraject.
Misschien nog even uitleggen wat narratief in deze context is. We zijn natuurlijk bezig met content, communicatie, storytelling.
In het Engels heb je het onderscheid tussen een narrative en een story.
Ja.
Die individuele verhalen die echt gebeurd zijn, hè, van echte mensen. Dat zijn de stories, dat is eigenlijk het kleine verhaal. En een narratief is het grote het grote verhaal, eigenlijk de overkoepelende verhaallijn, de structuur die terugkeert in al die kleine verhaaltjes.
Ja, dus meer gewoon een verzameling van al die kleine verhalen.
Ja, een verzameling van de kleine verhalen.
Draad.
De rode draad, inderdaad. En hoe meer van die stories je hoort die op elkaar lijken, hoe meer dat narratief inslijt. En daarmee bedoel ik, al die verhalen die hebben een bepaalde moraal. Hè? Die zeggen iets over hoe de wereld in elkaar zit en hoe de wereld eruit hoort te zien.
Ja.
Bij MeToo is dat bijvoorbeeld dat mannen hier fout zaten en dat zij de dader zijn. Terwijl voor MeToo, voordat die hele hashtag op gang kwam, werd vaak nog naar vrouwen gewezen als hadden ze maar nee moeten zeggen. Hadden ze,
maar dit waren te uitdagend.
Ja, waren ze te uitdagend gekleed? Of was het misschien deze misschien om hun carrière een handje te helpen? Mm-hmm. Echte victim blaming. En, en door al die tientallen verhalen, of misschien duizenden verhalen zelfs, is dat een hele MeToo narratief heel, heel dominant geworden en zijn we er heel anders over gaan denken.
Ja, dat is ook een mooie transitie eigenlijk al. Ja,
ja, en waarom ik MeToo zo'n goed voorbeeld vind, is vooral omdat het omdat je daarbij ziet dat het in relatief korte tijd, in 10 jaar tijd, zijn we daar heel anders over gaan denken.
Ja.
Ja, en dat laat zien dat het kan. Dat is de kracht van verhalen.
Ja, absoluut. Ja. Zeker. Heel mooi voorbeeld. Even terug naar die stelling. Dus
Met die stelling ben ik het eigenlijk oneens.
Oh.
Dat is misschien wel verrassend.
Ja?
Ja, ik denk dat je in dat het niet per se essentieel is in elk gedragsveranderingstraject.
Nee?
Sommige gedrags. Soms kun je gedragsverandering met een kleine nudge kun je al groot verschil maken.
Ja, denk aan de vliegen in de wc.
Een vliegje in het urinoir. Of hoe je de menukaart vormgeeft. Geeft die anders vorm. En mensen kiezen vaker voor een vegetarische optie. Als je die gewoon tussen de vleesgerechten zet. En niet in een aparte categorie. Daar heb je niet per se altijd een narratief bij nodig. Maar bij grote maatschappelijke vraagstukken praten mensen er sowieso over. Mensen gebruiken sowieso taal om het te hebben over die veranderingen.
Mm-hmm.
En dan helpt het om te weten welke verhalen helpen om die transitie te versnellen in plaats van te remmen.
Ja, maar dan is het narratief toch belangrijk om dat te doen?
Ja, dat is in heel veel gevallen wel zeker belangrijk. Ja, ja.
Maar je zegt het is niet absoluut nodig. Het kan ook met kleine nutjes. Het gaat erom van wat voor soort verandering je mee bezig bent.
Ja, ik denk dat het een verschil op schaalniveau is. Wil je echt concreet iets veranderen bij de toiletten in jouw kantoorgebouw, dan is een vliegje misschien genoeg. Ja. Maar wil je dat mensen anders gaan denken over de energietransitie of over het klimaat? Of over waar ons eten vandaan komt en of dat goed is, de manier waarop we dat nu doen.
Ja.
Daar hebben we onbewust allerlei ideeën, overtuigingen, aannames over in ons hoofd. Die worden bevestigd of veranderd door de verhalen die we horen in de media en in onze omgeving.
Ja.
Daarbij,
onze bubbel. Ja.
In onze bubbel, ja. En daarbij helpt het, daarbij zijn die narratieven er al. En wat ik vooral probeer te doen is die in kaart te brengen en te snappen welke verhalen gaan er eigenlijk rond en welke helpen nou en welke niet.
Dus als jij als communicatieprofessional bezig bent met een bepaalde verandering, moet je eerst heel goed uitdenken wat voor soort verandering dat is. Is dat meer een nutsachtige verandering? Daar hebben we het in de vorige podcast ook al over gehad. En of dat je bezig bent met iets wat wezenlijk zo'n groot verhaal is, dat je daar gewoon een narratief voor nodig hebt.
Ja, en
moet aansluiten bij een bepaald narratief.
Ja, ik denk dat het klopt dat het een verschil in schaalgrootte is. En dat het ook die transities, die los je niet even op in je eentje als organisatie of als team. Dat zijn vraagstukken per definitie maatschappelijk zijn. Waar een heleboel partijen tegelijkertijd aan werken.
Maar je hebt dan bijvoorbeeld nu de bekende bekertransitie op heel veel organisaties. Die nu werken met bekers die gerecycled worden. Dus dat is meer een klein verhaal. Maar het is wel opgehangen in het grote verhaal van duurzaam gedrag. Of?
Ja, ik denk dat dat onderdeel is van een groter verhaal. Het is wel grappig trouwens dat je dat de bekertransitie noemt. Zal ik die nog niet...
ik vind het tegenwoordig grappig dat je overal een beker krijgt. Ja.
Ja, het is denk ik onderdeel van een groter verhaal over hoe we omgaan met onze spullen.
Ja.
We waren daar heel lang, decennia lang niet echt bewust van. Je krijgt een plastic beker en je gooit hem weg en je denkt daar verder niet aan.
Nee.
En nu worden we ons langzaam bewust dat misschien wel een probleem is. Mm-hmm. Een onderdeel is van een gewoonte die we eigenlijk moeten gaan afleren.
Ja.
Of waar we nieuwe gewoontes voor in de plaats krijgen. Namelijk iedereen een leuke, grappige mok die je ooit op je verjaardag hebt gekregen meenemen naar kantoor.
Het zijn natuurlijk allemaal hele kleine dingetjes die bijdragen van wat jij zei. Als we echt moeten gaan nadenken over echte veranderingen, dan is er natuurlijk veel meer weerstand.
Mm-hmm.
Het zijn de persoonlijke veranderingen die misschien makkelijk zijn. En de echte grote maatschappelijke veranderingen waarvoor je natuurlijk politiek draagvlak nodig hebt.
Ja.
Wat is voor jou een voorbeeld van zo'n narratief waar we dan nu in zitten wat nog niet echt lukt?
Het narratief wat nu nog niet heel erg, niet heel erg lukt. Of in elk geval het narratief wat heel erg nu dominant is. Dat is het verhaal van individuele verantwoordelijkheid. En wat ik steeds meer zie is dat het aan het verschuiven is naar een verhaal waarin systeemverandering belangrijker is. Dus wat zijn eigenlijk de spelregels? Wat is ons beleid? Wordt het makkelijk gemaakt om duurzame keuzes te maken? Of stimuleren we mensen juist steeds de hele tijd om niet duurzame keuzes te maken?
Ja, je moet natuurlijk ook je eigen gedrag veranderen. Maar het geeft ook iets hulpeloos van wat draag ik bij in die enorme milieu, klimaatverandering, ontwrichting, crisis. Want wat ik als individu doe, dat helpt dan eigenlijk toch niet, hè? Met die 4 miljard mensen op aarde.
Ja, dat gevoel kan je al snel hebben. En wat ook niet helpt is dat het je dan ook niet makkelijk wordt gemaakt. Als je de hele dag wordt verleid om maar spullen te kopen, vliegreizen te maken, terwijl je dat eigenlijk niet wil. Hè, dat zien we ook in allerlei onderzoeken, dat mensen best wel duurzame keuze willen maken, maar dat het toch niet lukt.
Ja.
Dan kan je niet alles verwachten van individuele gedragsverandering.
En daarom zie je ook dat activisme denk ik ook opkomen. Dat mensen zich wel verenigen in hun wens om te veranderen, maar zich richten op de bedrijven, overheden die dat op een groter niveau moet mogelijk maken.
Ja, ik denk dat dat een slimme keuze is. Strategische keuze voor van activisten die juist benadrukken dat de grote impact niet zit in de wegwerpbekertjes of de verbod op plastic rietjes. Maar op fossiele subsidies.
Ja.
En op onze pensioenfondsen die miljarden euro's in kassen hebben.
Ja.
Zorg dat ze die niet meer steken in fossiele energie.
Ja, precies. Laat dat stelling tegengaan. Ja.
Radicale boodschappen zijn effectiever voor het bevorderen van een transitie dan kleine stapjes.
Nou Jens, Zeg het maar.
Ja, nou, voor de sake of argument ben ik het hier wel mee eens. Vooral omdat het vaak onderschat wordt. Ja. Wat het effect is van radicale boodschappen. En dat heeft te maken met het raam van Overton. Ik weet niet of je dat kent.
Nee,
raam van
is
Overton.
Misschien goed om dat even ja, te duiden.
Dat is van de politicoloog Overton. En die heeft een raam getekend. En in dat raam staan een aantal woorden. Namelijk wat is denkbaar, wat is acceptabel en wat is beleid.
Ja.
Dus in het raam zitten eigenlijk alle ideeën die gangbaar zijn. Die we oké vinden met elkaar. En een deel daarvan is ook daadwerkelijk gangbaar beleid. En buiten het raam staan de ideeën die ondenkbaar zijn. Die gewoon onacceptabel zijn. Die niet ineens in ons opkomen. Die vallen buiten het raam van Overton. En wat je ziet bij het radicale boodschappen. Eigenlijk is een radicale boodschap niks anders dan een boodschap die ondenkbaar wordt gevonden door de meerderheid van de bevolking.
Ja.
Die vallen buiten het raam. En als je consequent die radicale boodschappen herhaalt. Dus een podium geeft door protestacties of demonstraties of
social media.
Of social media. Wat je doet is trekken aan het raam. Dus die trek je eigenlijk opzij. Dus wat je doet is die ideeën die voorheen ondenkbaar waren, die worden ineens, hoe vaker je ze bespreekt, ineens wel een optie.
Ah, dus je maakt het raam groter.
Je maakt het raam groter of je verbreedt het een beetje. Het denkraam breidt je uit. En een goed voorbeeld is denk ik wat Kick Out Zwarte Piet heeft gedaan. 20 jaar geleden was het echt onvoorstelbaar dat we dat Piet niet langer zwart zou zijn. Of dat we dat zouden veranderen. Dat kwam helemaal niet ineens in mensen op. Witte mensen in elk geval. En door die discussie te starten en daar aandacht aan te blijven schenken. Is die publieke opinie daarover echt gekanteld. Van ja. De laatste data die ik heb gezien van 70% die het niet wilde wijzigen. Naar 70% die het prima vindt.
Ja.
En dat is een omslag in 10 jaar tijd.
Ja, dat is gigantisch. Ja. Dat is echt een voorbeeld van een transitie die op die manier geslaagd is. En waarbij je ook niet iedereen zal kunnen overtuigen. Want dat zeg jij natuurlijk ook uiteindelijk. Maar uiteindelijk is dat kantelpunt heel belangrijk. Hè? En dan gaat het echt werken.
Ja. Ja, dat social tipping point wordt ook wel genoemd. Dat kantelpunt. Hè? Dus er is een sociaal kantelpunt.
Ja.
Dat als, en dat zegt dat als zo'n 25-30% van de bevolking om is.
Ja?
Dan volgt de rest ineens redelijk snel.
Dus je hoeft niet iedereen te overtuigen.
Je hoeft niet 100% van de bevolking te overtuigen, maar als je 25%
ja, dat is ook wel interessant.
Dan kan het rap gaan. En dat heeft er vooral mee te maken dat mensen onbewust naar elkaar kijken. Hè? Wat is hier de norm? Wat is oké? Okay? En gewenning speelt hier volgens mij ook een rol aan. Een rol in hè, dat die Zwarte Pieten discussie heel lang heeft gelopen. Dat we langzaam wennen aan het idee dat het ook anders zou kunnen.
Ja, en dan krijg je een achterhoede gevecht wat nog lang door zal gaan. Maar dat is dan niet meer de mainstream.
Ja, en misschien dat het af en toe weer eens even terugkomt.
Maar goed, je zegt dus met die radicale boodschappen, ze zijn effectiever. Maar tegelijkertijd wil je wel draagvlak creëren. Dus je wil wel blijven verbinden. Dus hoe doe je dat dan? Kun je daar een voorbeeld van geven? Want word je steeds radicaler? Is het een opbouw in die zin?
Ja, ik denk dat je... Dat is een beetje de paradox van die transities. Dat je beide partijen nodig hebt. Dus dat je radicale, dus aanhalingstekens partijen nodig hebt. Die laten zien dat het echt anders kan. En partijen die intussen de verbinding proberen te behouden. Met gevestigde belangen en de status quo.
Ja.
Ik denk dat je dat nu ziet bij de boerenprotesten bijvoorbeeld. De boeren die vooral belang bij denken te hebben om de status quo te behouden.
Ja.
Als je die te hard tegen de haren instrijkt. Dan krijg je alleen maar protesten en demonstraties en verandert er ook niks.
Nee.
Je kunt dat niet alleen maar polariseren en zeggen dat het anders moet. Maar om echt iets te veranderen moet je ook die verbinding behouden en laten zien. Ik denk vooral laten zien wat een aantrekkelijk toekomstperspectief is.
Ja.
Dus hoe zou de wereld eruit kunnen zien en hoe zou je dagelijks leven eruit kunnen zien. En dat behapbaar en gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Dus hoe gaan we daar komen? Wat zijn behapbare stappen om daar te komen en die acceptabel maken?
Ja, ook een beetje het verschil tussen doemdenken en doendenken.
Ja, ik denk dat het Jan Rotmans, dat is mijn transitie, de professor, die zegt dan ook dat er nooit een transitie is geslaagd zonder hoopvol toekomstperspectief.
Nee.
Vanuit pessimisme is er nooit een transitie geslaagd. Dus we hebben enig optimisme nodig en een aantrekkelijk beeld van waar we naartoe kunnen om mensen daarheen te krijgen.
Ja, en je ziet natuurlijk ook dat er in de doelgroep zelf dan mensen opstaan die gaan veranderen. He, zoals bij de boeren, met biologische boeren en caring farmers of hoe ze ook mogen heten.
Ja, er zijn allerlei goede voorbeelden die laten zien dat het anders kan. En die kunnen inspirerend voorbeeld zijn. Dus terugkeren naar het verschil tussen die stories en narratives.
Ja.
Wat zou helpen zijn een heleboel stories van boeren die omslag hebben kunnen maken en daar eigenlijk heel tevreden over zijn.
Ja. En die kennis zijn dan weer inspirerend voor anderen.
Ja, een boodschap van een andere boer is veel... daar kan een boer zich veel meer mee identificeren dan de ambtenaren of een politicus uit Den Haag.
Ja, of een demonstrant die denkt...
Zeker, ja. Die voelt al snel als de ander of de tegenstander.
En hoe kan je nou als communicatieprofessional daar bewust mee omgaan?
Ja, ik denk dat het heel erg afhangt van voor welke organisatie je werkt. En ben je een partij die het denkraam wil verschuiven met radicale acties? Of ben je juist een partij die de verbinding wil leggen? Ik denk dat het wel voor beide situaties, of in beide gevallen handig is om te weten welke verhalen er rondgaan.
Ja.
Dus wat is nu het dominante narratief over jouw vraagstuk?
Mm-hmm.
Die in kaart te brengen en daar slim mee om te gaan. En daarmee bedoel ik... niet de narratieven herhalen of de woorden gebruiken van je tegenstander.
Ja.
Tussen aanhalingstekens. Maar een narratief vertellen die helpt om die transitie te versnellen. Bijvoorbeeld in het geval van de boeren. De inspirerende voorbeelden van biologische boeren.
Ja. En heb je nog een ander voorbeeld waarbij je ziet dat een bepaalde organisatie een woord heeft gevonden om dat zo te kantelen?
Nou, in de radicale hoek vind ik Wakker Dier een heel goed voorbeeld. Of zij hebben het woord plofkip bedacht, wat een heel succesvol frame is geworden.
Ja.
En dat is echt één woord waardoor we anders zijn gaan denken over kippenvlees. En ik denk vooral succesvol omdat het raakt aan je eigen gevoel en je eigen gezondheid. Hè? Een kip die in 6 weken van kuiken tot slachten leeft. Dat voelt niet iets wat heel gezond is en ook niet... Erg smakelijk misschien. Kan ook een gevoel van walging oproepen.
Ja.
En dat is echt een woord geweest. Of een frame, zo kan je het wel noemen. Dat echt rond is gaan zoomen. Dat mensen zijn gaan overnemen. En zo de publieke opinie heeft veranderd. En ook ons gedrag, ons koopgedrag.
Ja. Volgens mij moeten we even naar de volgende stelling.
Een effectief narratief moet altijd afgestemd zijn met de missie en visie van een organisatie.
Ja, hoe zit dat dan? Want daar gaan we natuurlijk als communicado's vaak van uit. Hè? Dan gaat onze communicatiestrategie begint toch met de missie en de visie van de organisatie. En dan maken we op basis daarvan onze communicatiestrategie.
Ja, we hebben het nu vooral gehad over narratieven over issues. Ja. Hè, dus over maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast heb je ook een narratief van je organisatie. Dus je merkverhaal, wat is het narratief? Het verhaal dat je, grote verhaal dat je vertelt over je organisatie of waar je aan werkt. Daar help ik af en toe ook organisaties mee met het vinden van hun narratief. Of het ontwerpen van hun narratief, noem ik dat dan. Die missie en visie, de klassieke manier, dat is daar eigenlijk heel belangrijke input voor. En dat wordt verweven in je organisatie-narratief.
Mm-hmm.
Dus je missie, wat je wil bereiken, waar je voor staat. En je visie, hoe sta je in de wereld? Wat vind je daarbij belangrijk? Dat zijn eigenlijk belangrijke elementen van een narratief. Het belangrijkste verschil is eigenlijk dat als je je organisatie-narratief gaat maken... is dat je niet begint bij jezelf. En dat doe je wel bij je missie en visie. Hè? Dan begin je bij jezelf. Wij willen dit. Wij vinden dit.
Ja.
En bij een narratief draai je het om. Dus je kantelt het 180 graden. En je begint bij de mensen voor wie je het doet.
Ja.
Dus voor wie ben je op aarde? Wat vinden zij belangrijk? Waar lopen zij dan tegenaan? En dan pas kom jij als organisatie.
Hoe ga je daarmee helpen?
Ja, hoe help jij hen om hun doel te bereiken? Nou, en daarna komt dan de visie. Oké, en als dat dan gelukt is. Hoe ziet dan hun... leven en de wereld eruit.
Ja, dat is best wel een grote omschakeling. En lukt dat dan ook bij die organisaties?
Ja, het is ook een soort mindset shift in de hoofden van de mensen met wie ik dat maak. Dat je niet meteen bij jezelf begint, maar je eerst afvraagt voor wie ben je op aarde en hoe zitten zij er eigenlijk in? En het zorgt meteen voor andere taal. Want het dwingt je om weg te blijven van je eigen jargon en je vaktaal en aan te sluiten bij de taal van degene voor wie je er eigenlijk bent.
Voor je doelgroepen.
Ja. Ja. En hoe meer ik hiermee bezig ben, hoe logischer ik het eigenlijk vind.
Ja.
En hoe gek ik het eigenlijk vind dat we altijd bij onszelf beginnen.
Ja, maar dat is ook een beetje die hele transitie in de communicatie van zenden naar luisteren. Hè?
Ja, daar heeft het alles mee te maken.
Ja.
Ja, ik denk dat het daar ook mooi op aansluit.
Ja, dus het lukt wel. En het is dus wel nieuw voor organisaties en voor communicators zeg maar, om dit zo te gaan doen. Want zij moeten daar denk ik wel het voortouw bij nemen. Ook om hun managementdirectie van te overtuigen dat ze het anders moeten gaan doen.
Nou, dat overtuigen is niet per se heel moeilijk. Want ik merk juist dat bestuurders en MT's er zelf behoefte aan hebben.
Mm.
Zij staan ook vaak op de bok of moeten presentaties geven. Of een wethouder moet een debat voeren. Of in de media een verhaal doen. En als je dat narratief super helder hebt,
ja,
dan kun je op elk moment kun je die pitch geven. Dan weet je op elk moment een verhaal te vertellen vanuit het perspectief van je publiek.
Ja.
Dus dat is juist iets waar bestuurders en management wat aan heeft.
Ja, die vragen daar dus meer om. En die willen ook natuurlijk gewoon hun doelgroep bereiken en die verbinding tot stand brengen.
Nou, dat merk ik nu steeds, ja. Dat die behoefte er ook is van, oh ja, onze bestuurder wil eigenlijk ook wel een A4'tje met wat is nou eigenlijk ons verhaal.
Ja. Ja. En dat is dan toch iets anders dan de corporate story, of niet?
Nou, het ruimt er wel een beetje op. Maar ik merk dat corporate story soms verschillend wordt uitgelegd. Dus corporate story begint vaak bij je organisatie zelf.
Ja.
Dus daar is het anders. En soms wordt de corporate story ook wel uitgelegd als de weg die je als organisatie zelf hebt afgelegd. Hè? Dus wat is je eigen verhaal van oorsprong tot waar je nu bent. Maar dat is niet per se voor je doelgroep het meest interessante.
Nee, nee. Nou, dan wil ik eigenlijk even naar jou zelf.
Dat is even niet zo handig.
Oh, nee.
Oh, dat had ik beter niet kunnen doen.
Sorry, baas.
Crisis. In communicatie.
Ja, voordat we naar de laatste stelling gaan, even iets anders. Want ik ben ook wel benieuwd naar jouw persoonlijke crisis in communicatie. Ja, al onze gasten hebben iets meegemaakt natuurlijk in hun loopbaan. Iets waarvan je dacht, oh, dat had ik anders kunnen doen. Misschien in jouw geval, dat had ik anders kunnen zeggen of formuleren. Aan welke persoonlijke crisis moet jij misschien meteen denken, Jens?
Ja, nou, het eerste wat mij te binnen schiet is mijn sollicitatiegesprek bij Nieuwe Wending. Dat is het Bureau voor Communicatie en Gedrag in Deventer.
Ja.
En ik kwam eraan en op de deur hing een briefje. Welkom Jens, ga even zitten in het keukentje, dan halen we je op. Dus oké, okay, nou ik naar het keukentje. En ik daar wachtte en nou, het was 5 over. En ik dacht oké, okay, misschien hebben ze nog een ander gesprek. Het zal een beetje uitlopen. Toen werd het 10 over, werd ik al een beetje zenuwachtig. En ik begon me af te vragen, zou het een soort experiment zijn?
Camera's.
Want het zijn allemaal psychologen. Willen ze dat ik juist assertief ben, dat ik erin ga? Of willen ze juist dat ik geduldig afwacht? Nou, uiteindelijk, ik denk dat het 15 over was. Dan ben ik er toch maar naartoe gegaan. En toen bleek dat zij op mij zaten te wachten in een ander keukentje op dezelfde verdieping. Nou, ik kon wel door de grond zakken. En vooral omdat ik weet hoe belangrijk een eerste indruk is. Hè?
Ja, absoluut.
Voor je onbewuste brein. Maar goed, we hebben er toen al goed om kunnen lachen. Ik ben even goed geland en we hebben een heel leuk gesprek gehad. En gelukkig hebben ze me toen toch aangenomen. En ik heb daar met heel veel plezier een paar jaar gewerkt.
Nou, dan gaan we naar onze laatste stelling alweer.
Sociale media zijn essentieel om een transitie te ondersteunen.
Ja.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Als je nagaat hoeveel tijd we besteden op social media.
Absoluut, ja.
Per dag. In de breedste zin van het woord. Hè? Dus Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, WhatsApp. We zitten de hele dag, zijn we verkleefd met onze smartphones. Dat vormt hoe dan ook hoe we naar de wereld kijken. Via social media krijgen we door wat er speelt in de wereld. Wat er belangrijk is in het leven. Hoe andere mensen daarnaar kijken. Wat andere mensen doen. Wat ze normaal vinden.
Ja.
Als je bedenkt dat wij echte groepsdieren zijn. We zijn sociale wezens. Via social media krijgen we eigenlijk door wat oké is en wat je hoort te doen. Dus dat vormt onherroepelijk hoe we denken en wat we doen. Dus ook in transities kan je eigenlijk niet social media negeren of links laten liggen. Ik denk dat je het heel goed kan gebruiken om te zien en aan te voelen wat de narratieven zijn die rondom je vraagstuk leven.
Ja.
En te bedenken hoe je die kan versterken.
Ja, precies. Ja. Want je kan natuurlijk daar al je onderzoek beginnen. Want luisteren naar je doelgroepen begint dan onderzoek op social media
ja,
te doen.
Ja, ja, daar kan
maar
je,
vaak is dat natuurlijk ook het instrument waarmee we onszelf in een bepaalde bubbel zetten. En daar ook niet meer uitkomen.
Ja, dat is echt denk ik de grootste uitdaging van social media. Dat we dat je als gebruiker voor je het weet in een bepaalde fabeltjesfuik zwemt.
Ja.
Zo noemt Arjen Lubach dat. Hè? Dus de bepaalde bubbel. Als ik ga zoeken op YouTube naar is klimaatverandering echt? Dan krijg je allerlei filmpjes die zeggen dat het onzin is.
Mm-hmm.
Als ik er eentje kijk, dan krijg je daarna alleen nog maar suggesties die dat narratief, wat dus niet klopt, bevestigen.
Ja.
En dan krijg je daarna niet het tegenverhaal.
Nee.
Ja, die algoritmes die zijn daar zo, die spelen eigenlijk heel slim op in. Op onze eigen confirmation bias. Hè? Dus we hebben in ons hoofd. In ons brein hebben we de neiging om vooral bevestiging te zoeken voor wat we al weten. En vooral niet op zoek te gaan naar informatie die, die daarvan afwijkt.
Nee, klopt. Ja. Maar hoe kan je dat dan toch proberen te doen? Hoe kunnen wij social media gebruiken?
Dus in eerste instantie om het door te krijgen wat de narratieven zijn die nu dominant zijn. Mm-hmm. Algoritmes kan je zelf niet zo snel veranderen. Nee. Ik denk dat het heel belangrijk is om zelf volop actief te zijn op social media. En narratief dat je graag wil promoten, te zorgen dat daar aanwezig is en dat ook gehoord wordt. Mm-hmm. In die zin is het wel een soort battle tussen narratieven. Hè? Wat zijn de verhalen waarmee we betekenis geven aan de wereld?
Ja. En hoe kunnen we dan dat denkraam vergroten als het juist ons denkraam verkleint eigenlijk? Hè?
Ja,
dat,
ik denk dat daar, we hadden het al over gedragsverandering, individuele keuzes en systeemverandering.
Ja.
Dat hier een heel belangrijke bal ligt bij social media, organisaties zelf. En misschien ook wel bij overheden om dat te doorbreken.
Ja. Ja. Maar je kan natuurlijk ook het geluk hebben dat je een bepaalde hashtag neerzet en die wordt opgepakt.
Ja, dat is wat we bij MeToo natuurlijk zagen, dat het... dat was eigenlijk een oproep. Hè? Ja. De hashtag MeToo werd in eerste instantie gebruikt als oproep om zelf ook dit soort verhalen te gaan delen. Deze stories. En daar is social media bij uitstek geschikt voor.
Ja.
Om verhalen viral te laten gaan.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk, dat kan je niet helemaal beïnvloeden. Maar daar hoop je natuurlijk wel op als je met een transitie bezig bent.
Ja, kijk, je kunt in je eentje social media posts gaan maken en daar super actief mee bezig gaan. Maar dat zal niet meteen een hele grote groep mensen anders laten denken.
Mm-hmm.
Dus zo'n viral post zal erbij helpen. En iets anders wat je kan doen is de afstemming zoeken met andere organisaties.
Ja.
Dus wat zijn nog meer partijen waar je graag mee samenwerkt of die een vergelijkbaar gedachtegoed hebben. En daarmee samen bedenken wat je gezamenlijke strategie is.
Ja, dus ook echt dat een netwerkstrategie opbouwen.
Ja, ik denk dat heel krachtig kan zijn om... vanwege de kracht van herhaling. Hè? Ja. Als je met elkaar een soortgelijke boodschap gebruikt met dezelfde frames, hetzelfde narratief. En je gaat allemaal content maken. Dus allemaal doen aan storytelling. Dan komt dat op die social media. Zien mensen het op hun smartphones en verandert het hoe we gaan denken.
Dus dat moet je denk ik ook heel goed meenemen in je strategie. Van niet alleen jezelf, maar kijken welke organisaties bewegen zich. Zijn er mee bezig? En kun je met elkaar aansluiten en zo gezamenlijk... misschien woorden ontwikkelen in die transitietaal die nodig is voor die transitie.
Ja, als het gaat om die grote maatschappelijke veranderingen, dan kun je dat echt niet in je eentje doen als één organisatie. Dan heb je elkaar nodig.
Ja. En zie je daar nu een mooi voorbeeld van op dit moment?
Ja, wat ik ken is de hele climate justice beweging. Dat is in Engeland heel groot. Die klimaat, die ook keken naar het klimaatdebat. En op de waarde rechtvaardigheid kwamen. Mm-hmm. Ja, als je kijkt naar klimaatontwrichting. Nou, dan waarom is dat erg? Dat kun je afvragen. Of dat hebben ze zich afgevraagd. En ze kwamen op rechtvaardigheid. Dat het onrechtvaardig is. Omdat rijke mensen, die kunnen wel wegvluchten. Of in een bunker. Of een airco nemen. Of dure producten kopen. Maar het is vooral heel onrechtvaardig. Daarbij, dat is een frame wat door een heleboel organisaties is gesteund en is overgenomen en een grote beweging is geworden.
Ja, en er zijn natuurlijk ook rechtszaken uitgekomen die gewonnen zijn.
Ja, daar heeft het ook alles mee te maken, rechtvaardigheid. Dus rechtvaardigheid, daar kun je ook, daar moet je ook verantwoording over afleggen als het niet rechtvaardig is.
Nee, precies. Ja. Dat klinkt dan ook weer gewoon positief, denk ik, in die zin.
Ja, dus climate justice, dat is wel een positief frame. Ja. Dus dat is wat je nastreeft.
Ja.
We kleven een rechtvaardige wereld na.
Ja, en als er daar succes op komen, krijgt het natuurlijk een positievere lading.
Ja, ja.
Nou, dat is heel boeiend. Ik dank je wel voor deze inzichten, Jens. Er is heel veel voorbij gegaan van denkraam tot plakkracht. Voor deze aflevering zit het er alweer op. Bedankt voor jouw mooie inzichten. Misschien heb je nog tijd even voor onze kompas. Een take-out die je aan al onze luisteraars wil meegeven. Wat is jouw kompas?
Breng je narratieve landschap in kaart. Daarmee bedoel ik, ga luisteren, ga kijken in de media, op social media. Wat zijn de verhalen, de narratieven die rondgaan? En welke daarvan vertragen de transitie en welke versnellen de transitie?
Ja.
En dan kun je bedenken, oké, dit is een narratief wat helpt om mijn transitie te versnellen. Heel praktische eerste tip. Ik pak gewoon een A4 of een poster en teken de drama-driehoek.
Ja.
Wie is de held, wie is het slachtoffer en wie is de schurk?
Ah,
dat zijn drie elementen die in vrijwel alle narratieven terugkomen. Als je zelf de schurk bent, dan heb je wat te veranderen.
Ja, ja. Dan moet je je eigen positie veranderen. En dat is mooi. Die houden we er in de drama de hoek voor al jouw goede communicatiestrategieën. Dankjewel Jens voor al jouw inzichten van denkraam tot plakkracht en succesvol narratief. De volgende aflevering gaan we het hebben over de trends en ontwikkelingen in het communicatievak. Want we zijn alweer halverwege het jaar en samen met de expert van Logaion ontdek ik wat ons vak de komende tijd te wachten staat. Wil je dit nou niet missen? Abonneer je dan op onze show. Check kompen.nl voor meer informatie over storytelling en voor alle extra's. Tot de volgende!